Hilversum Radio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 161 van de invasie. We praten met Arend-Jan Boekenstein en Patrick Bolder. En Arend-Jan, wat zie jij gebeuren op de grond?
Nou, Patrick vertelde mij net dus dat er vanuit de Zwarte Zee raketten zijn gevuurd op Lviv. Hè. Lviv is in het westen, hè, noordwesten van Oekraïne. Er zijn vanuit Russische vliegtuigen strikes gedaan in het oosten op 8 steden en dorpen op de grens van de Donetsk en Luhansk provincies. Hè. Daar wordt gesproken over van die steenkolenmijn. Of zit ik nou weer... Jongens, ik maak er een puin.
Advika is ingenomen.
Butivka, de steenkolenmijn, ja. Inderdaad. Zij zeggen dus dat ze Advika hebben veroverd. Oekraïne ontkent dat aan alle toonaarden. Ja? En het is, maar dat zou waar kunnen zijn dat ze die steenkolenmijn hebben. Wat belangrijk is, want die is heel lang in Oekraïnse handen geweest. Hè? Maar we weten daar dus niks zekers over. In het noorden zijn er raketten gevallen op Kharkiv vanuit Belgorod, het Russen. En verder is Rusland bereid een aanval op het zuiden voor. Er zijn troepenbewegingen naar het zuiden. Dus terwijl Oekraïne dat dus ook doet, doet Rusland dat ook.
Ja, er is sprake dat er 9 Russische bataljontaakgroepen verplaatst worden vanuit de Donbass naar de Krim, die dan uiteindelijk in de strijd rond Kherson de verdediging op zich moeten nemen. Dus dat is wel bijzonder. Nou, die brug, die Antonovsky-brug, die is natuurlijk nog vernietigd. Maar er is nu een pontonbrug aangelegd. Daar hebben we allemaal filmpjes van kunnen zien op internet. Ja. En vooral heel vriendelijke burgers die werden overgezet. De capaciteit is natuurlijk niks. Maar de Russen gaan het ongetwijfeld gebruiken voor een militaire bevoorrading. En dan kunnen burgers naar fluiten, naar die overtocht. Overigens, vanuit die Zwarte Zee, 8 cruise missiles van het type 555... waren afgevuurd, waarvan de 7 zijn neergehaald. Eentje zelfs door een vliegtuig is neergehaald, door een Oekraïns vliegtuig. En de laatste, die niet vernietigd is, is in Lviv neergekomen. Dus dat is wel weer helemaal in het westen van Oekraïne. En die heeft een luchtverdedigingsbatterij uitgeschakeld.
Dat is van die luchtverdediging wel een goede score, 7 van de 8 neergehaald. Ja.
Absoluut. En in Rusland gaat nu ook het verhaal dat ze vertellen dat de Verenigde Staten direct betrokken is bij de oorlog nu. Omdat ze ook targeting informatie leveren en doelen ook goedkeuren. En waar we het net al over hadden is dat waarschijnlijk probeert Rusland zo de Verenigde Staten te betrekken bij de beschieting op dat gevangenkamp. Dat het ook door de Verenigde Staten zou zijn aangewezen. Dat gevangenkamp waar die Azov-bataljon soldaten gevangen zaten in Russische gevangenis. Ja.
Ik zag bij dit verhaal een verwijzing naar een interview van de Oekraïnse baas van de militaire inlichtingendienst in een Britse krant. Die had gezegd hele goede actuele informatie te krijgen voor HIMARS aanvallen.
Dat
niet directe doelinformatie zijn, want dat mag niet, maar wel, ik citeer, een bepaalde vorm van overleg met de Britten en de Amerikanen.
En de Russen gebruiken dit hele verhaal. Het schijnt dus helemaal niet waar te zijn. Hè, dat ze HIMARS raketten vernietigd hebben. Die 6 waarvan ze zeggen dat ze die vernietigd hebben. Maar ze doen het vooral omdat ze dus er zijn een heleboel Oekraïnse vluchtelingen van die Azovstal omgekomen in het vluchtelingenkamp in het oosten. Door Oekraïnse raketten. En nu blijkt dus dat het helemaal geen Oekraïnse raketten waren. Maar dat de Russen dat gewoon zelf hebben gedaan. Dat is nu ook bewezen.
Dat verhaal van de Russen was natuurlijk niet zo waarschijnlijk al vanaf het begin. Maar dat de Britten of de Amerikanen doelinformatie geven, is dat zo onwaarschijnlijk, Patrick?
Nee, dat is helemaal niet onwaarschijnlijk. En dat is een mooi bruggetje naar een volgend puntje. Ook in de ruimte is die oorlog natuurlijk aan de gang. Amerika heeft vorige maand een nieuwe satelliet gelanceerd. En dat blijkt een Keyhole 11 satelliet te zijn. Dat is een spionagesatelliet. Eigenlijk is dat een Hubble Space Telescope. De Hubble kijkt naar de ruimte en deze kijkt naar de aarde, heeft precies zo'nzelfde spiegel eigenlijk. Huh? Dat is de USA 326. En de Russen, en daar kan je dus hele gerichte informatie mee naar je toe halen. Hele grote oplossend vermogen van 10 centimeter ongeveer.
Wow.
Dat heeft Donald Trump al een keer per ongeluk weggegeven in een tweetje. Nadat hij een foto publiceerde van een mislukte Iraanse raketlancering. Maar goed, die Amerikaanse Keyhole-satelliet, die wordt nu ook gevolgd door een Russische spionagesatelliet, de Cosmos 2558. En morgen gaan die elkaar naderen op zo'n 75 kilometer afstand van elkaar. Dus dat is behoorlijk dichtbij.
75, ja.
Ja. En de Russen hebben al eerder laten zien dat ze dat kunnen in 2020 met de Cosmos 2542, die ook dezelfde close proximity operation, zoals ze dat noemen, dus een nabijheidsoperatie heeft uitgevoerd. Dus daar zie je dat met name die geopolitieke spanningen niet alleen op het aardoppervlak en in de lucht daarboven zijn, maar zich nu ook uitstrekken tot in de atmosfeer.
Ik ben nog helemaal onder de indruk van die 10 centimeter, dat wist ik niet. Dus als ik zeg maar mijn telefoon ergens ben vergeten, dan kunnen de Amerikanen dat vanuit de kosmos kunnen ze zien waar die ligt.
Ja, als je geluk hebt wel, dan kan je het terugvinden.
Zelensky toont zich een groot staatsman. Hij hield een lezing voor Australische studenten, geloof ik, of een Australische denktank. En daarin prijst hij Xi, die natuurlijk nu een beetje boos is over mevrouw Pelosi. Daar gaan we straks nog wel over hebben. Hè?
Ja, zeker. Ja.
Maar hij zegt dus van wat fijn dat ze Xi de neutraliteit gehandhaafd heeft. Hè? Want we moeten natuurlijk niet hebben dat China die vreselijke oorlog gaat steunen. Hè? Het is allemaal prachtig wat je doet. Je moet wel bedenken dat mocht Rusland verslagen worden, dan lijkt dat niet op, dan is het natuurlijk wel heel slecht voor China. Hè? Want China heeft natuurlijk wel behoorlijk de zijde van Rusland gekozen. Hoewel er geen bewijzen zijn voor wapenleveranties.
Nee, maar neutraal zou ik het niet noemen, toch? Waarom doet Zelensky dat dan zo?
Nou, dat is meer wensdenken. Van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken noemt zichzelf neutraal in die oorlog. Hmm. Hij zegt altijd zinnetjes van wij zijn neutraal, maar wij steunen wel de strijd van Rusland en ook van onszelf tegen de door het Westen geleide wereldorde.
Ze maar Chinezen zeggen ook wij steunen de soevereiniteit van landen. En in het geval van Oekraïne kan je zeggen dat die soevereiniteit behoorlijk geschonden is. Dus welke geestelijke lenigheid hebben de Chinezen dan om dat dan niet te veroordelen?
Ja. Mm-hmm. Daarom kiezen ze vaak de woorden van het kan toch niet zo zijn dat we in een unilaterale wereldorde worden geleid die alleen maar door Amerika wordt bepaald. Wij zijn toch ook belangrijk, wij moeten toch ook invloed hebben. Via die route doen ze het dan. Hè? Mm. En dat is ook de reden waarom Afrika bijvoorbeeld naar Poetin luistert voor een deel. Mm. Even kijken, nog iets leuks. Schröder, onze grote Poetin-vriend.
Ja.
Die heeft vorige week Poetin bezocht. Ja, en ze hebben samen een sigaar gerookt en een fles wodka-soldaat gemaakt.
Ongetwijfeld.
En Schröder zegt, Poetin is een geweldige man. Hij wil onderhandelen. Hij wil gewoon onderhandelen in de Oekraïne. En er komt gewoon een compromis in de Donbass. Met, dan gaan we het Zwitserse kantonmodel uit de boekenkast trekken. En Oekraïne moet gewoon kiezen voor gewapende neutraliteit. En helemaal niet voor een NAVO-lidmaatschap of iets anders engs. En Oekraïne moet niet zo dom zijn om die claim op de Krim te handhaven. Die moeten ze gewoon opheffen. Het was een interview in de FT. Hè? Hij zit dan ook nog lachend zit hij erbij. En dan zegt hij ook nog, ik krijg heel veel brieven van Duitse burgers die zeggen, wat goed dat u de kanalen met Moskou openhoudt.
Hm? Ja, ik denk dat Schröder die fles alleen heeft opgedronken, want Poetin is volgens mij geheel onthouden. Ja. En dat daardoor zijn geest niet meer goed werkt. En het is trouwens heel gevaarlijk als Duitse politici zoiets roepen, want in 1991 waren Kohl en Genscher die als eerste de zelfstandigheid van Kroatië uitriepen. Ja, en een jaar later was het daar dikke oorlog. Dus ik denk dat we uit moeten kijken met Duitse politici of ex-politici in dit geval die dit soort dingen roepen.
Ik ken nog andere Duitse politici die ook stomme dingen hebben gedaan in iedere geval.
Dat is langer in het verleden, denk ik.
Ja.
Overigens wat nog wel interessant is de Iraanse drones die lijken nou binnen te gaan komen in de Russische krijgsmacht. Nog wel in Rusland, want ze moeten daar eerst mee trainen. Mm-hmm. En ik begreep dat als tegenprestatie dat de Russen Sukhoi 35 gevechtsvliegtuigen aan Iran gaan leveren. En dat die samenwerking met Iran en Rusland wordt versterkt en dat ook het aantal vluchten met burgervliegtuigen wordt vergroot. En dat is natuurlijk ook handig, omdat Iran een meester is in het ontwijken van sancties. En dat zal Rusland meer en meer nodig hebben om hun eigen economie te blijven stutten.
Ja.
En nog een ander technisch iets. Oh, sorry.
Ga je gang.
Ja, de Russen die zijn natuurlijk al heel ver op het gebied van hypersonen raketten. En de Zircon, dat is een maritieme versie, of die kan van maritieme platforms worden afgevuurd. Die gaat nu geleidelijk aan de Russische marine worden geleverd. En die hebben een bereik van tussen de 1000 en de 1500 kilometer. En die gaan zo 6, 7 keer de snelheid van het geluid. Hm. Dus die afstand, die leggen ze in 2-3 minuten af of zo.
En die zijn dan nauwelijks tegen te houden met zo'n snelheid?
Dat is sowieso een probleem. Onze luchtverdedigingssystemen die zijn niet op dat soort middelen berekend. Huh? Je ziet ze laat, ze gaan heel erg hard. En ze gaan ook nog eens op een vrij laag niveau, trajectory, tussen de 100 en 150 kilometer. En dan hebben we net geen verdedigende systeem in het Westen. Huh? Dus dat is wel een ontwikkeling die tot zorgen kan baren. Maar de betrouwbaarheid van die Russische systemen is nog niet zo heel erg hoog, heb ik de indruk.
Okay.
En de Amerikanen moeten dat nog verder ontwikkelen, hè, een supersonische...
Ja, die hebben net de eerste paar succesvolle proeven gehad. Die lopen echt achter op dat gebied. Ja.
Ja. Hey Arjan, ik denk dat het zo zoetjes aan tijd wordt voor jouw boulevardblokje.
Ja, het boulevardblokje breid ik even met één dingetje uit. Want het is eigenlijk ook een boulevardachtig. Scholz heeft de Siemens-fabriek bezocht, hè, waarbij hij die turbine heeft beoordeeld. Ja. En ze zegt van, nou ja, ik geloof dat we toch maar onze 3 kerncentrales... openhouden. Dus dan zie je dus alles onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Dat is overigens maar een klein deel van de Duitse energievoorziening. Maar goed, hij staat dus lachend met die turbine die teruggekeerd is uit Canada in de fabriek van Siemens. Hè? En Scholz zegt, nou ja, gewoon Poetin moet u gewoon maar even zeggen dat hij hem wil hebben. Maar de Russen hebben gezegd van ja, maar we hebben toch een tekort nog aan documentatie erover. Wat ook allemaal onzin is. En hier zie je dus gewoon heel openlijk dat de Russen de zaak traineren en met die gaskraan lopen te spelen.
Dat is een typische Russische firehosing. Noem maar dat. Hè. Als je heel veel inrichtingen geeft en je geeft het allemaal wat zo strijdig is als wat met elkaar, dat niemand meer de waarheid weet. Dat is echt wel de Russische tactiek over als ze zelf schuldig zijn. Dat hebben we ook gezien bij de MH17 ramp. De Russen gaven zoveel verschillende versies uit. Ja. Dat het niet anders kon zijn dat ze wel schuldig waren eigenlijk.
En nu helemaal een boulevardblokje.
Ja.
Jullie kennen het liefje van Poetin natuurlijk wel. Alina Kabaeva, 39 jaar tegenwoordig. Daar heeft hij een aantal kinderen ook mee. Sommige mensen rekenen dan uit wanneer die kinderen zijn geboren. En ze ontdekken dan dus dat tijdens het tweede huwelijk van Poetin dat allemaal gebeurd moet zijn. Dus dat is grappig. Maar goed, deze dame is op de sanctielijst gezet. Dus die arme vrouw die moet nu een prijs betalen voor haar ongelukkige keuze in de liefde. Het is wel grappig. Ik heb foto's van gezien. Zie je een lachende Poetin naast deze sportdame staan. Hè? Ja. Dat lijkt me wel een mooi boulevard.
De helft van zijn leeftijd of zo?
En dit soort gedrag van Poetin past in zijn theorie van orthodox-christelijke levenswijze die iedereen...
Ja, dat wordt allemaal door de patriarchie in Moskou allemaal afgezet.
Familiewaarden, ja.
Ja. Nou jongens, tot volgende week.
Ja, nee,
tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.